Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teun, wat leuk om je te zien, al is het op afstand.
Ja.
Ja, het is een wonder dat ik hier überhaupt zit toe te spreken. Dat ik niet in een soort diepe slaap op mijn bureau ligt te snurken, hoor.
Daar wil jij het over hebben?
Daar gaan we het zeker over hebben.
En ik wil het over een, ja, hoe moet ik dat eigenlijk omschrijven?
Weet ik niet.
Ja, over een plek hebben waar je, ja, waar, nou ja, laat ik het zo zeggen. Voor de een is het oude rommel en voor de ander is het een pareltje.
Zoals het leven zelf eigenlijk.
Zoals het leven zelf.
Ik ben ook heel benieuwd wat mijn moeder zoal te melden heeft.
En hoe zie jij dit eigenlijk, wat we hier allemaal doen, Gijs, in het licht van de eeuwigheid?
Ja, nou, dat ga ik je zo meteen uitleggen, als je het niet erg vindt.
Ik heb aan hier.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hey Teun, hallo. Ja. Zalig paard. Ja, het is zo gek. We zitten natuurlijk nu in zo'n gekke tijd.
Ja.
Want het is nu, als dit online komt, is het dinsdag. Dan ligt die hele Pasen achter ons.
Ja, inderdaad. Maar wij zitten nu midden in de goede week eigenlijk.
Als we elkaar nu spreken, is het zaterdag.
Ja.
We zitten ook nog eens op afstand van elkaar. Ja. Heet dat de goede week?
Die hele week heet ze volgens mij samen de goede week.
Echt?
Ja. Of het witte donderdag, goede vrijdag, nou ja, dan Pasen. Ik weet eigenlijk niet wat. Vandaag is het volgens mij niks, toch? Zaterdag. Of gebeurt is er dan ook nog iets?
Paarse zaterdag.
Ja, paarse zaterdag.
Zoiets.
Oh ja. Of dat het gewoon even, net zoals bij de Tour de France, dat het even een rustdag was.
Hey Teun. Onze oude fans. Dus onze prille luisteraars, die weten natuurlijk dat jij een grote pausliefhebber bent.
Ja.
En ook echt een pauskenner.
Ja,
oh. We hebben het daar al een tijdje niet over gehad. Dus ik kan voorstellen, als er nog nieuwe instromers zijn, dat dit helemaal nieuwe kennis voor ze is.
Ja.
Maar hoe weeg jij de huidige paus eigenlijk?
Nou, ik weeg hem best positief.
Ja?
Ja, ja. Ja, kijk, dus die Ratzinger, dat was natuurlijk, die was gewoon de eerste drie letters van zijn naam. Rad, dat was gewoon echt een hele naam.
Aardsconservatieve.
Ja, en die is
hij toch, leeft nog, hè?
Ja, hij zit toch ook gewoon nog ergens in het Vaticaan.
Dat is zo onbevattelijk.
Dus, ja, we hebben ooit in de geschiedenis, hebben we geloof ik drie pauzen gehad. Maar die bevochten elkaar ook. Er zat er één in Rome, één in Avignon en eentje nog ergens. Maar
wanneer schrijven we dan?
Ja, we schrijven dan
1423 of zo.
Ja, of 1247. Maar dus laten we zeggen ergens. Nou, ik durf wel te zeggen ergens tussen 1000 en 1500. Ja, moet dat toch wel gebeurd zijn.
Ja.
Ja, kijk, nou zeg jij wat een belachelijk grote spannende tijd. Maar in het licht van de eeuwigheid is dat natuurlijk niks.
Oh ja.
Vanuit de blik van een meteoor. He? Als die dan op de aarde afkomt, die denkt van, nou ja, tussen die jaren en die jaren.
Ja. Ja, maar zoals je weet, denk ik af en toe ook wel over doodgaan en over het leven.
En zeker in de goede week.
En zeker in de goede week. En ja, ja de, de nietigheid van ons bestaan. Ja. Dat je wordt geboren, dat je heel even ja, rondsproeit wat je rond te sproeien hebt.
De man gaat schraaiend rond.
Vaak ook letterlijk.
Ja.
En dan weer vertrekt. En ja, het is zo nietig en zo niksig.
Ja, maar allemaal. Dat vind ik dan wel juist een geruststelling eigenlijk.
Ja, het is niet zo erg.
Ja, ik bedoel, maar wat denk je? Nee, maar goed, jij denkt dus dan, je denkt dit van nou nietigheid, maar wat denk je dan verder over de dood?
Ik ben heel positief over de dood, zoals je weet. Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk en tragisch.
Ja. Ja.
En ik vind ook het lot heel onbarmhartig in de zin dat er mensen doodgaan die het vaak helemaal niet zou gunnen enzovoort. Maar ik zou een leven zonder dood zou ik echt niet te harde vinden.
Ja.
Als je denkt dat je nooit meer kan ontsnappen aan waar we nu in zitten.
Ja.
Ja, heel erg vermoeiend.
Het is eigenlijk meer de dood van anderen die heel vervelend is. En misschien ook je eigen dood voor anderen. Als je daarover nadenkt dat het misschien ook vervelend is.
Wellicht. Ja. Lijkt me voor anderen ook wel weer een verlossing als ik gewoon dood ben. Ja, ja, ook wel vervelend, maar ook wel weer prettig.
Maar nou is het
maar ik vind het leven zonder dood vind ik echt iets.
Dat slaat nergens op.
Nee.
Maar nou is het gekke dus dat die nietigheid. Laat ik niet anders zeggen. Dat de dood.
Nu moet ik even goed formuleren. Moet ik even scherp zijn.
Oh, dat is mooi. Want degene die zo dit altijd zei. Hè, van even precies. Daar kom ik straks op terug.
Oh, leuk. Ga door.
Maar dat juist door de. Juist doordat je doodgaat, heb je ook bepaalde ambitie. Wil je dus eigenlijk je stempel nog, wil je er nog iets van maken van het leven? Wil je er misschien een soort stempel op drukken? Maar eigenlijk in dat andere wat je zei over die nietigheid. En dat je dus maar een graankorrel in de eeuwigheid bent.
Ja.
Maakt dat natuurlijk ook tegelijkertijd een totaal potsierlijke activiteit.
Ja, maar ik moet zeggen dat ik ook helemaal niet de ambitie heb om iets na te laten of zo.
Nee.
Om door te leven na mijn dood of zo. Dat vind ik echt.
Nee, dat niet. Maar ja, waarom mensen die dat hebben,
daar begrijp ik helemaal niks van. Maar ja, kijk, het feit dat je een deadline hebt, betekent dat je tenminste iets doet. Dat geldt voor het hele leven, ook op dagniveau.
Ja.
Maar dit is ook dat je denkt van ja, oké, ik ga binnenkort dood.
Ja.
Nou, als ik geluk heb over een jaartje of 30, kan ik toch in ieder geval heel even mijn best doen om in ieder geval een leuke tijd te hebben.
Misschien moeten we gewoon over een jaar of 30, net als dat ene echtpaar, samen hand in hand.
Dries van Acht bedoel je, zijn vrouw.
Ja, Dries van Acht,
en Eugenie.
Ja.
Ja.
Gijs en Teun.
Maar goed, en ik zie jou bijvoorbeeld nu in Chateau Podcast zitten in Limburg.
Ja.
Wat een provincie trouwens, hè, dat Limburg. Ik zou echt Limburg ongeveer als de provincie van Nederland willen omschrijven.
Hé, dat vind ik nou ook wel weer. Hoezo dat?
Nou, omdat Geert Wilders er vandaan komt. Omdat Frans Timmermans er vandaan komt. Een
politieke wandeling maken.
Lilianne Ploemen, kwam die daar ook vandaan? Of was dat een Brabantse? Nou, Eva Kruutse komt er vandaan. Lies Visgedijk komt er vandaan. Suzanne Kunstler komt er vandaan. Mensen die ertoe doen, komen er vandaan.
Ja. Ja, en omdat ik er dus niet meer. Ja, kijk. Als we het toch hebben over de schepping. Ja, ik kan er niet meer vandaan komen. Maar ik ben daar maar naartoe gegaan.
Je gaat er naartoe, precies. Ja, jij weet ook wel waar het gebeurt.
Ja, en hoe de hazen lopen.
Maar goed, je zit nu in dat heerlijke Chateau Podcast.
Even door naar Limburg. Omdat het is ook nog zo'n hele rare lange provincie.
Mm-hmm.
Die dus meer grenst aan andere landen dan aan Nederland.
Precies.
Dat is ook zoiets raars.
Het is echt hoe Nederland zijn kopje in de wereld steekt.
Ja,
is het.
Precies.
En dat, al die invloeden zorgen voor een mengelmoes en een kookpot. En daar ontstaat een menssoort die zijn weerga niet kent. En dat heeft jarenlang.
Suzanne Kunstler.
Jarenlang is dat onderdrukt geweest. Een soort van in de nietigheid. Maar ineens is het alsof het een ontploffende snelkookpan.
Ja.
En ineens zitten ze overal, de Limburgers.
Ja, en het grappige is, de Brabanders, die zaten natuurlijk altijd al overal.
Ja.
Maar ook zo aanwezig op een bepaalde manier.
Ja, zeker. Drukte
makers. Die Limburgers die waren gewoon onderdrukt en die laten zich uiteindelijk niet onderdrukken.
Nee, precies.
Nee.
En die laten nu van zich horen. En
ik zit in het Limburg.
Kijk, jij zit in dat heerlijke Limburg. Jullie hebben dat huisje met alle liefde. die jullie in hebben, heb je het opgeknapt. Je maakt er wat van. Je gaat daar steeds naar heen met treinen en auto's en weet ik veel wat. Ja, dat is omdat je wat van het leven wil maken. Omdat je denkt,
met elektrische
vouwfietsen. Ik heb nog maar heel even. Hè? Ja. Zoveel tijd heb ik hier niet te besteden. Ja. Laat ik er in godsnaam wat van maken. Ja, ja, als je nog 6000 jaar te leven had, dan denk ik, ja, ik hoop ergens in het volgende millennium wel een huisje in Limburg. Nu even niet.
Maar wat ik dan wel mooi vind, Gijs, bijvoorbeeld, nou ja, je hebt kathedralen, paus.
Oh ja, ja, kathedralen, ja.
Of mensen die denken van, nou, ik wil, en dan hoeft er niet eens een naambordje bij van, ik heb dat gedaan. Nou, bij sommigen wel, maar ook mensen niet. Denken van, ik ga hier echt een bos aanleggen. En ik zal het bos eigenlijk nooit zien, maar ik weet dat het gewoon goed is voor de wereld dat hier een bos komt. Of bijvoorbeeld, of dus een kathedraal.
Dat vind ik ook goed.
Vind je ook goed, hè?
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook alleen maar om jezelf beter te voelen. Hè?
Ja, maar ja, misschien is dat dus dat is toch. Dus de drift komt voort uit de dood, maar het niet goed voelen komt toch voor een deel ook toch wel daaruit voort. Dus
om iets te doen komt voort uit de dood.
Ja, maar ik denk maar.
Dat niet goed voelen is ook zo. Je bedoelt, dat is ook een onheimlich gevoel wat je hebt,
ja.
Omdat je weet dat die dood eraan komt.
Ja.
Ja, maar goed, dat niet goed voelen, dat drijft je ook tot die dingen doen.
Ja, maar tegelijkertijd zou je dan ook af en toe moeten kunnen zeggen. Gijs,
ik zie je handjes nu heel katholiek zo tegen elkaar aan.
Ja, dat is geen oordeel over katholieken. Dit is gewoon
niet.
Een katholiek iets in mij, wat ik ook waardeer.
Ja.
Nu heb ik me laten afleiden door mijn eigen scherts.
Als we vrouwen zouden zijn, zouden we zo goed te gast kunnen zijn in goed ingelichte kringen.
Ja,
Gracia Morali. Ik zat er net weer naar te luisteren.
Ja.
Ja, dat is toch een genot, hè, Teun?
Ja.
Ja, wat een heerlijk programma.
Maar is er dan niet ook een Gracia Morali die dit met mannen kan maken? En dat wij
eigenlijk is de hele wereld een Gracia Morali.
Ja,
dat wordt al de hele tijd met mannen gemaakt. Maar het is juist die kleine heksenkring van Gracia Morali waar ik in zou willen.
Oh, wat zeg je nou?
Heksen in positieve zin, in de Suzanne Smit zin. Wijze vrouwen. Daar wil ik gewoon graag in.
Ja, dus eigenlijk wil je ook een beetje vrouw zijn.
Nou, ja, wel omdat dat me bij Gracia Morali brengt, maar niet.
Ja.
Maar verder hoef ik geen vrouw te zijn.
Nee, maar ik bedoel, wat ik dus eigenlijk wil zeggen, Gijs, dat het is toch triest dat je, dus natuurlijk die drift die zorgt voor dat je allemaal dingen doet, maar van al die dingen kan je ook gestrest raken. En dan denk je, maar als je dan dus even uitzoomt en dan dus kijkt naar de eigen nietigheid, denk je van, waarom raken we dan zo gestrest? Het is allemaal zo onzin eigenlijk.
Ja. Ja, je bent een ezel die achter zijn wortel aanrent. Het slaat allemaal nergens op. Je haalt het nooit.
Nee.
Op een gegeven moment is het afgelopen en bleek het allemaal loos. Ja, het is gewoon het zo goed mogelijk volbrengen van de tijd.
Het is volbracht.
Het is volbracht. Ja, en aan de andere kant, het is toch ook een mirakel dat we dat leven cadeau hebben gekregen.
Ja.
Dat we hier even mogen zijn.
En ik weet niet of het nou van jou kwam of van mij, of dat we het allebei eerder van iemand anders hadden gehoord. Maar het idee van de dood als het ervaren van de eigen dood is hetzelfde als het ervaren van de tijd voor je geboorte.
Ja, dat is van hier. Dat is mijn gedachte. Tenminste, dat verzoent me met het angstaanjagende idee van de dood.
Ja.
Als het ook toch iets geks heeft, dat het dan allemaal niet meer is. Denk van, het is gewoon hetzelfde als van voordat ik geboren werd.
Ja.
En?
Ja.
Ik wou daar nog iets over zeggen.
Dat mag.
Mijn theorie is ook, als ik dood ben, bestaat alles niet meer. Nee, op zich, kijk, eigenlijk, dat is misschien een beetje egocentrisch, maar eigenlijk is het natuurlijk...
Solipsistisch.
Bestaat alles alleen maar vanwege mijn eigen waarneming.
Ja, oké. Ja. Nou, dat geloof ik dan weer niet.
Nee, dat is ook niet zo, maar zo kan je het zien.
Ja.
Het is ook feitelijk niet zo, maar toch is het ook wel zo.
Maar vind je dat dan geruststellend? Ik vind dat dan juist weer niet zo'n prettige gedachte. Ik vind het eigenlijk wel fijn dat hele feest gewoon doorgaat en dat ik niet meer besta.
Ja, dat jij er gewoon niet meer bent.
Ja.
Een soort prettige FOMO.
Ja.
Ja.
Precies.
Ja. Teun en Gijs. Nou ja, Teun, wat wel problematisch begint te worden bij mij, Teun, is dat ik echt een soort narcoleptisch aan het worden ben.
Oh ja?
Nou ja, mijn... Kijk, ik ben gewoon een hele goede slaper.
Ja.
Dat wil zeggen dat ik nou eigenlijk, ik heb zo maar zeggen 1 of 2 nachten per jaar dat ik de slaap niet kan vatten.
Oké.
Dan weet ik ook, dit was die ene nacht van
dat
dit jaar.
Dat weet je ook niet van tevoren. Dus
dat ik de slaap niet kon vatten.
Je bent geen piekeraar, toch?
In bed. Of nou, in het algemeen. Uit. Nou, ik zou mezelf ook geen zonnestraaltje willen noemen. Ik ben meer een somberaar dan een piekeraar. Ik vind mezelf iets te dom om een piekeraar te zijn.
Ja,
mijn gedachten stopt te snel.
Ik dacht, misschien ben je wel een soort Falco Zandstra, dat er gewoon helemaal niks gebeurt in dat hoofd.
Ja, was dat bij Falco Zandstra zo?
Ja.
De gespierde spijker.
Dat was dus met Falco Zandstra, dat was dus een schaatser waar niemand van onze luisteraars meer van gehoord. Die had dat en die won alles. En
op heel even.
En toen begon hij er opeens over na te denken en toen verloor hij alles.
Jezus, echt waar? Is dat misgegaan bij Falco
Zandstra? Dat is misgegaan, ja.
Ja, want hij was even, kijk, dit was in de tijd dat het WK Allround nog ertoe deed. Hè, tegenwoordig is dat een onbelangrijk toernooi geworden, maar toen was dat waar het eigenlijk om ging.
Evenement.
Ja, maar toen was dat waar het om ging.
Ja.
En hij won dat met 2 vingers in de neus. Ik weet nog dat hij tussen 2 afstanden ging hij nog naar een soort winkel om een nieuwe autoradio te kopen.
Kijk, dat bedoel ik. Dat doe je als er niks in je hoofdje omgaat.
Ja, dat was ook, daar werd ook alom schande van gesproken. En na dat WK is hij gaan nadenken, Teun.
Ja. Waarschijnlijk doordat iedereen er schande over ging spreken. Dat ja.
Dat kan je toch niet maken.
Niet goed, niet goed om dat te doen. Zoiets. Ja. En toen is hij erover gaan nadenken. En toen
kon hij niet meer schaatsen.
Nee. Ja.
Ja, ik beschouw mezelf wel als een soort Falco Zandstra. Ik heb gewoon hele eenvoudige gedachten die zich steeds weer herhalen. Namelijk van, het zal allemaal wel misgaan. Dat is eigenlijk au fond, is dat... Ja, de kern van mijn gedachten. Het zal allemaal wel misgaan. Ze moeten me uiteindelijk toch niet.
Ja.
Denk niet dat dit allemaal nog wat wordt. Nou, dat herhaalt zich over. Ja, ben je dan een is dat piekeren eigenlijk? Is dat de omschrijving van piekeren?
Ten eerste wil ik even zeggen dat ik denk...
Meer malen.
Ik denk dat ten eerste wil ik even zeggen dat dit denk ik wel een van de redenen is waarom wij van elkaar houden. Dat we dit in elkaar herkennen.
Ja.
En dat we tegelijkertijd van de ander weten dat er heus wel kwaliteiten zijn. Dat het ook een beetje
heus wel mee zal vallen uiteindelijk.
Heus wel mee zal vallen.
Zeker in het licht van de eeuwigheid.
Ja, in het licht van de eeuwigheid al helemaal. Maar ik denk dat piekeren, dat wel heel erg gericht is op iets concreets. Van bijvoorbeeld, dus als je niet kan slapen. En dan ga je over iets nadenken wat er of die dag is gebeurd. Of wat er de volgende dag dreigt te gebeuren.
Ja.
En dat je dus niet helemaal in het algemeen van het zal allemaal maar... Ja, dit morgen ga ik dit doen of ga ik die persoon ontmoeten.
Oh, dat heb ik dus niet.
Nee.
Ik maak me nooit druk om morgen, maar meer over gewoon de toekomst in het algemeen.
De verre toekomst, ja.
Ja maar
die 2 keer dat je
morgen
dan niet
moet
slaapt,
doen, dat zal allemaal heus wel goed komen. Wat zeg je?
Die 2 keer dat je niet slaapt, waar gaat dat dan over?
Nou,
of gaat het nergens
dan, over? Dan neemt dat gemaal, blijf wel doormalen, maar dan is gewoon... Ja, dan komt de slaap niet. Ja, ik vind het ook heel magisch hoe het eigenlijk kan dat de slaap wel komt. Ik vind eigenlijk slapeloos zijn veel logischer dan niet. Want het is, het blijft toch een wonderlijk en niet te sturen iets dat je in slaap valt.
Heel raar. Nou, ik heb wel eens iemand gekend die gewoon angst had om te slapen. Dan neemt een vreemde macht...
Ja.
Laten we die vreemde macht bijvoorbeeld Morpheus noemen. Die neemt het dan... Verzin maar een naam. Ja. Ja.
Morpheus neemt het dan over.
Die neemt het dan over. En dat is eigenlijk een heel als je daar dan over nadenkt, en dat gebeurt dan waarschijnlijk ook nog, dan is dat een heel onprettig idee. Kan je niet slapen.
Heel onprettig.
Ja.
Heel onprettige gedachte.
En heb je ook wel eens gehad dat je dus gaat liggen en dat je echt zo voelt, bam, ik val nu in slaap zo, in één keer.
Ja, heerlijk.
Dat is
ik ben ook helemaal gek op slapen hoor. Dat is verder het probleem helemaal niet. Maar als je erbij na gaat denken, wat je dus bij uitstek bij slapen niet moet doen. Ja, misschien ben ik daarom zo'n goede slaper, omdat ik zo'n matige nadenker ben. Ja, het is gewoon als je echt kan nadenken, dan is het natuurlijk net het moment dat je in bed gaat liggen, dan ontspint er zich een soort weefgetouw van gedachten en ideeën. Ja. En inzichten enzovoort.
Maar dat is ook
bij mij niet, hoor.
Wat dat er gaat enzovoort.
Wat dat er gaat bij
maar wat ik ook zo mooi vind, Gijs, misschien heb ik dit al wel eens gezegd, maar dat je zit in een vergadering.
Dat geldt voor bijna alles. Hè,
dat geldt voor alles, ja. Dan zit je in een vergadering en op een gegeven moment stokt het. Dan weet niemand meer hoe het verder moet. En dan zeggen ze, laten we erover nadenken en dan komen we er volgende week op terug.
Ja.
Nou echt, volgens mij gaat niemand er dan over nadenken. Nee, dan zit je er gewoon volgende week zit je er weer. En denk je, fuck ja, ik had er eigenlijk over moeten nadenken.
Ja, maar
en ik weet ook eigenlijk niet hoe je dat nou doet. Dat je denkt, ik ga er nu eens over nadenken.
Ja, maar Tuin, nu moet ik toch zeggen dat ik iemand ben die heilig gelooft in er een nachtje over slapen.
Hé, hey, mooi. Ja. Dit is mooi. Dus het mooie is dus, je zegt, je moet niet nadenken, maar je moet wel slapen. Ja. Nou, je zegt dus, ten eerste zeg je, dit als je heel, gaat nadenken, kan je niet slapen.
Dit is heel Rick Rubin-achtig, hè, wat we bespreken.
Rick Rubin
is de beroemde platenproducer en vooral ghoul-achtige figuur met lange
hippie.
Baard.
Ja.
Een soort hippie. En die deelt altijd op Instagram en op Twitter levenslessen over creativiteit. En dat is altijd op een soort tegeltje zet hij die. Een soort tegeltjeswijsheid. En hij wist ze altijd na een dag. Dus zijn Twitter en zijn Instagram-account bestaat altijd uit één tegeltje. En dan, die wordt dan elke dag vervangen door het volgende tegeltje. En dat zijn heel vaak wijsheden als in dat je gewoon even afstand moet nemen van je werk. En ook dat hij zegt van, bijvoorbeeld vond ik ook goeie van, degene die gisteren het werk achterliet, is een ander iemand dan degene die 's ochtends weer aan het werk begon. Ja, kan je wel smalend lachen, maar dan slaat hij de spijker natuurlijk wel op de kop. Want je hebt er een nachtje over geslapen, je bent een ander iemand geworden in die tijd.
Ja. Ja,
in die 10 uur.
Wat grappig is, dus mensen zeggen je moet erover nadenken. Vervolgens zeg jij dus, als je gaat nadenken, kan je niet slapen.
Ja,
dus
dat is heel Rick Rubin-achtig. Ja.
Dus je moet niet nadenken. Nee, je
moet even afstand nemen tot de kwestie, juist door er niet over na te denken en het even laten betijen in je hoofd. En dan ben je dus een ander iemand geworden in die tijd. En dan benader je hetzelfde probleem. Ineens zie je de oplossing of relativeer je het probleem ineens heel erg. Nou, heb ik me hier nou zo druk om gemaakt? Is heel nuttig. Maar goed, ik geloof dus heilig in er een nachtje over slapen. Ik ben een hele goede slaper door mijn gebrek aan...
Maar ook
aan
narcoleptisch ben je ook, zei je.
Nou, het probleem is, ik heb het slapen eigenlijk niet in de hand, maar in die zin dat ik gewoon te pas en te onpas in slaap val. In de auto is dit bijvoorbeeld een groot probleem.
Ja.
Ik heb net een heel stuk in de auto...
Weet je wat dat heet, Gijs? Als je in het vervoermiddel in slaap valt, heet het cargolepsie.
Nou, dat heb ik ook echt wel. Dat moet ik met het kopen en vervolgens opdrinken van veel Red Bulls en dat soort ongezonde dranken, moet ik dat echt tegen. Ja, ik heb gewoon
als je zelf rijdt, bedoel je natuurlijk.
Ja, als ik zelf rijd. Ja. Ik ben de chauffeur. Ik ben helaas geen bijrijder. In mijn eerste huwelijk ben ik eigenlijk alleen maar bijrijder geweest. Maar nu ben ik gewoon de enige die kan rijden. Dat voor jou moet dit heel herkenbaar zijn, maar dan de andere kant eigenlijk.
Ja, maar degene die bij ons dus kan rijden, die vindt het toch ook helemaal niet prettig als ik in slaap val naast haar in de auto.
Echt niet?
Nee.
Want wat verwacht ze dan van je?
Gewoon solidariteit, gezelligheid.
Oh, dat heb ik helemaal niet.
Nee,
ik vind het wel vredig als mijn bijrijder in slaap valt.
Ja, nou ja, misschien kan je dus mijn chauffeur dat eens vertellen, dat helemaal geen punt is. Maar ik zit dus, het is de, en ik kan me voorstellen... Maar
en wat doe jij allemaal als bijrijder?
Ja, kijk, ik moet... Het voornaamste wat ik doe is, of een podcast uitzoeken of een muzieklijst en dan af en toe wat dingen daarover zeggen. En dan hebben we nog...
Een soort DJ.
Het
volgende plaatje.
Chef Versnaperingen ben ik dan ook. En
Maar jij zorgt ook voor de muziek in de auto.
Ja, nou ja, dat zijn dan bepaalde...
Wat zet je dan op?
Playlist, weet je wel. Dat is dan, weet ik wat, dan heb je een playlist. Of dat heet, het is op hoe heet het, Spotify is dat dan, dus dan heb je een artiest, zeg Paul Simon, en dan zeg je radio, en dan krijg, dan krijg je dus allerlei dingen die zo
daarop lijken.
Die daarop lijken, precies. Dus het is ook niet een hele zware job, hoor.
Nee, dat vind ik echt iets voor jou om dat aan te zetten. Om Paul Simon radio aan te zetten.
Ja, precies. Nou, nu was er vandaag in de discussie in de auto of we nou naar de nieuwe plaat van Beyoncé gingen luisteren.
En?
Mijn oudste dochter is in Amsterdam achtergebleven. De jongste, die zei, het spreekt me echt totaal niet aan. Nou, dat vind ik een heel ongeïnformeerde opinie op zich. Maar ja, goed, dat is heel soms...
Ja,
heel soms is het zo dat de achterbank ook, want nou, we zijn eigenlijk allang blij als de achterbank ook een beetje geïnvolveerd is. Met, ja, gewoon dat die gewoon een beetje meedoen met ja. ons. Dus als zij zeggen, dat staat me totaal niet aan, dan ga ik het natuurlijk niet aanzetten.
Nee.
Maar meestal zitten ze gewoon met hun eigen koptelefoons op, gewoon in hun eigen wereld. En dan moeten wij dus met z'n tweeën rooien. Maar ja, zo is het dan.
Zo is het een beetje. Ja. Oké, maar goed, ik ben dus de chauffeur.
Ja.
Ja, en het probleem is, mijn lichaam werkt heel erg met conditionering.
Ja.
In ieder geval betreft. En dus op een of andere manier is
dan. Dat is jouw lichaam, hè?
Dat is echt mijn lichaam. Ja, maar ik heb dus gewoon. Ik kan dus ook bijna niet meer lezen in een boek. Omdat mijn lichaam dan denkt dat het kan slapen.
Ja.
En dat is heel lastig. En ik heb het dus ook heel erg. En dat begint echt problematisch te worden. Ik heb de afgelopen weken zoveel theaterstukken moeten bezoeken, Tuin.
Ja.
En als ik in zo'n theaterzaal zit of in een filmzaal zit, dan denkt mijn lichaam gewoon.
Dat is het lekkerste wat er is. Ja, dat is het lekkerste.
Dan zegt mijn lichaam gewoon tegen me: jongen, je kan prima een uiltje gaan knappen, doe maar lekker.
Ja. Maar hoe weet je eigenlijk dat jouw lichaam het zegt? Misschien zegt jouw geest het wel.
Mijn geest zegt alleen maar: nee, dat kan niet. Ik wil dit helemaal zien van begin tot eind.
Ja.
Vaak vind ik dingen ook nog heel goed. Dan is het ook nog eens zo. Ja, ik wil niet opgeven over mezelf of mijn eigen status of wat dan ook. Maar ja, ik zit daar toch, als ik in die zaal zit, ik vertegenwoordig toch een omroep en een programma. En het is toch zo van, ja, ik kom kijken. Niet dat dat zo bijzonder is, maar toch zo van, nou, daar hangt iets van af. Net zoals wanneer een recensent komt kijken of zo.
Ja.
Ja,
als
ik vind
gaat
het
zitten,
gewoon,
gaat zitten
slapen. Ik vind het gewoon gênant om te gaan zitten slapen. Maar het gebeurt, Teun. Ja. Het gebeurt. Dus ik zit
ik
bij
heb
zo'n
wel eens gehad dat ik bij het ITVA een Q&A moest doen.
Ja.
En dat ik toen dus ook in slaap viel. Ja. Terwijl die regisseur in de zaal zat. En zo. Ik was gelukkig wel met iemand die me heel erg hard in mijn zij porde.
Maar dat is toch verschrikkelijk, Teun? Het is verschrikkelijk dat. Terwijl ik denk van, weet je, het is 8 uur 's avonds. Ja. Ik heb helemaal niet zo'n zware dag gehad. Ik hoef nu helemaal niet te slapen. Het is niet dat ik hier bij de nachtfilm zit of zo. Ik zit gewoon op een heel normaal tijdstip. Maar het is alsof je in een soort slaapdraaikolk gezogen wordt. En ik ken nu ook het schema. Zo'n voorstelling begint.
Ja.
Nou, ik voel van, oh lekker, ik kan slapen. Alles in mij zegt, nee, je mag niet gaan slapen.
Ja.
Dat hou ik iets van een half uur vol.
Ja.
Dan val ik in slaap.
Je valt altijd in die voorstelling die jij dus bezoekt namens de omroep. Namens de NPO.
Ja, goed betaald.
Die er toch al zo niet helemaal geweldig op staat.
Nee, staat er niet goed op.
Dus het is echt belangrijk dat de mensen die de NPO nu nog vertegenwoordigen, dat die zich gewoon echt.
Ja, dat die wakker blijven.
Dat die wakker blijven, ja. Ja. Wakker Nederland.
Ja.
En dan val jij dus gewoon.
Val ik gewoon. Ja, er is gewoon niks aan tegen te doen. Het is gewoon. Ja, echt. Als ooit de uitdrukking. Het was sterker dan ik.
Ja.
Van toepassing zou zijn, was het op dit moment. Ik val gewoon in slaap. Dan word ik, ik denk na een minuut of... Ja, dan word ik... ik denk na een minuut of 10... gok ik weer wakker. Ja.
Oh. Jurk je ook?
Wat zeg je?
Maak je geluid?
Het ding is, volgens mij snurk ik niet. Want ik heb het idee dat als ik dus slaap in zo'n theatervoorstelling, dat het een soort. Het is niet een hele diepe slaap. Maar dat ik mezelf wakker zou snurken als ik zou snurken. Maar ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. En het erge is dan.
Ja.
Dan word ik dus wakker na een minuut of 10.
Ja.
En dan denk ik van: oh god, wat is er de afgelopen 10 minuten gebeurd? En niet zozeer wat is er de afgelopen 10 minuten op het toneel gebeurd.
Ja, maar meer wie heeft het gezien?
Heb ik gesnurkt, toch inderdaad?
Ja.
Heeft iemand het gezien dat ik zo dat ik in slaap was gevallen? Heeft degene op het toneel het gezien? Ik ben laatst wakker geworden toen stond iemand voor op het toneel ineens in zijn eentje een liedje op een gitaar te spelen. Ik dacht, oh god, en ik zat denk ik op rij 5 of zo, best wel dichtbij.
Kan je niet ook vragen van een beetje een plek achter in de zaal?
Ja, zal ik volgende keer doen. Maar het was nu te laat.
Ja.
Maar het kan dus heel goed dat diegene met die gitaar mij heeft zien slapen. Dus wat ik dan doe, dan word ik wakker en denk ik, kut, ik heb zitten slapen. Oké, wat moet ik doen? En wat ik dan doe, is ik blijf heel lang in die positie zitten waarin ik sliep. Maar dan met mijn ogen open.
Om te doen alsof je gewoon altijd.
Alsof dat mijn zitpositie is. En dat ik misschien even mijn ogen dicht had om alles goed tot me door te laten dringen. Zoiets.
Ik heb een keer dus met mijn vriend Barend uit eten was in Barcelona. En dat die ober, die had een rare gezichtstrek. En die deed ik na. En net keek op dat moment keek die ober mij aan. En toen heb ik de hele avond dat zo gelopen. Dat ik zo'n rare gek was.
Ja, precies. Ja,
natuurlijk, die man denkt alleen maar. Die gast zit me nu de hele avond voor de gek te houden.
Ja, maar ja, soms sla je een weg in en dan kan je niet meer terug.
Ja.
En ik probeer heel erg goed om de mensen om me heen te lezen, te voelen. Of ze door hebben gehad dat ik sliep. Ja, zoals ik heb daarna ook nog bij die voorstelling waar ik dus in slaap was gevallen en weer wakker was geworden. En in paniek dacht dat degene op het toneel het vast wel gezien had. Daarna heb ik ook nog een soort wondje op mijn neus. Zit er nog steeds opengekrapt. Wat toen heel hevig begon te bloeden. Toen moest ik ook nog. Nou, ik was echt gesloopt aan het einde.
En moest je diegene met de gitaar ook nog interviewen in een programma of zo?
Nee, gelukkig niet. Maar het had gekund. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het een groot probleem. Ja. Ik heb het ook bij films. Bij films speelt de hele sociale factor natuurlijk geen rol. Dat mensen er beledigd over zijn. Maar ik vind het soms wel heel jammer. Ik denk van, nou, dit lijkt me een hele goede film. Ik zou hem graag helemaal willen zien. Ja. Maar het gaat niet. Want ik ga nu gewoon 20 minuten slapen. Daarna ben ik altijd helemaal weer fris en klaar voor de rest. Maar ik vind het toch jammer dat er een hap van 20 minuten uit mijn film wordt genomen.
En ja, gewoon thuis op de bank bij televisie kijken.
Dat gaat eigenlijk al niet. Een serie kijken met mij, dat kan eigenlijk al niet. Ik val gewoon meteen. Laat die Joodse Raad aan begonnen. Nou, eerste aflevering, denk. Nou, 35 van de 50 minuten liggen slapen. Het is werkelijk een groot probleem. Ik wou dat er een oplossing voor was.
Maar wat dus ook nog zo is, Gijs. Stel dat je dat dus doet met televisie.
Ja.
En dat is dan vaak. Tenminste, in mijn geval is dat dan juist wat later op de avond. Je gaat niet om 7:30 naar een serie kijken of zo, toch? Dat doe je toch meer tot soort 11:00 of zo. En dan denk je van, oh.
Nou, 10:50 heeft al geen enkele zin bij mij. Nee joh, om 10:50 ben ik gewoon in een coma. Nee, om 10:50 aan een serie beginnen, zo uit 7:30 is echt mijn tijd. En dan val ik ook in een diepe slaap. Gekke is, wat ik ook heel goed kan doen, is dan bijvoorbeeld tussen 7:30 en 10:00. Heel diep op de bank slapen. Dan wakker worden, dan naar bed gaan en dan gewoon weer doorslapen.
Oh, nou, ik wilde juist het omgekeerde zeggen. Denk van, nou, ik ben nu zo ontspannen. Ik ben nu, alle spiertjes zijn lekker los. Ik ben nu helemaal eigenlijk, ik hoef deze coma even alleen maar door te trekken naar bed. En dan vervolgens kan ik 2 uur niet slapen.
Ik wel.
Oké, nou, die slag is u.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs,
Teuntje.
We zitten er natuurlijk zelf nu nog heerlijk in, maar onze luisteraars die hebben natuurlijk al een heerlijk paasweekend achter de rug.
Heerlijk.
Heerlijk, oh heerlijk. Heerlijk, ja. Het is jouw favoriete feestperiode, vakantieperiode. En dat betekent toch wel echt, Gijs, dat de lente is begonnen.
Ja.
En als die lente is begonnen, dan is het mooie dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest zorgt dat je helemaal in de stemming komt, Gijs, met het concert Proms Spring is in the Air.
En het leuke is, Teun, dat onze luisteraars voordelig naar dit concert toe kunnen.
Heerlijk.
Bij aankoop van een concertticket krijg je namelijk een tweede ticket gratis. Dus dan ben je niet in je eentje, maar dan ben je lekker met z'n tweetje.
Kan je iemand meenemen? Kan je een beetje de getapte jongen uithangen van, hey, wil je mee? Maar eigenlijk kost het je niks.
Kost het je niks. Maar Teun, we zitten nu te praten over wat het allemaal kost. Maar
dat gaat niet.
Het leuke is, vertel eens even wat het is. Want het is iets heel bijzonders.
Ja, Gijs, het belooft werkelijk een onvergetelijk avondje uit te worden. Tijdens Proms, Spring is in the Air.
Ja.
Op vrijdag 19 april. Ik zou het omcirkelen in de agenda.
Ja.
En als je het mij vraagt, is het lentegevoel. Tintelend en vol energie, Gijs.
Ja.
Nooit beter in muziek gevangen dan door Vivaldi. Hè?
Zeker.
Vier jaargetijden en dan hebben we het nu specifiek over lente. La primavera, zeg ik dan altijd.
Ja.
Het eerste van zijn vier jaargetijden is dan ook de opening van dit concert. En zeg dan zelf, Gijs, dat is toch iets geweldigs?
Ja, dat is iets ongelooflijks. Ja. Dan ben ik altijd zo in de stemming. Ja. Maar Pachelbel komt voorbij, Händel komt voorbij.
Pachelbel ook, ja.
De goede oude Bach komt voorbij.
Ja. Nou.
We sluiten weer af met Vivaldi, met een stuk Lestat. Een voorproefje van de stralende zomer die eraan zit te komen. Ja, Teun, dit is toch de manier waarop je de lente wil beginnen. Hè? Ja. Met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En dit is nog niet alles. Want voordat het concert begint, struin je langs gezellige marktkraampjes.
Ja.
En na het concert kun je onder het genot van een frisse cocktail genieten van nog meer muziek.
Nee.
Want er is dan een ensemble speciaal geabstraheerd uit het Rotterdam Philharmonisch Orkest.
Ja.
En die geven nog eens een, dat ensemble geeft nog eens een extra toegift.
Onder het genot van een frisse cocktail.
Van een frisse cocktail, na al die heerlijke muziek, nog meer muziek. Het is echt, echt een gezellig avondje.
Wat heerlijk zeg. Ja. Nou, ik zou wel iemand mee willen nemen, gratis.
Ja, Gijs, dat kan.
Ja, onze lieve luisteraars kunnen hier dus met korting naartoe. Ja, het is ook onderzocht. Onze luisteraars houden gewoon heel erg van korting. En dat bieden we ze dan ook.
En van het Rotterdam Philharmonisch Orkest.
Ja, precies. Bij het aankoop van een kaartje geeft het Rotterdam Philharmonisch Orkest, ik zeg het nog maar een keer, zomaar het tweede kaartje gratis.
Ja.
Bestel je kaartjes op. Ja, hoe zou ik het zeggen? rpho.nl/lente.
Ja, dus een afkorting van de, ja, afkorting van Rotterdam Philharmonisch Orkest. rpho.nl/lente.
Ja, ja, met de kortingscode lente.
Ja.
En uiteraard, Gijs, hè, als dat allemaal een beetje te snel gaat, ben je misschien, ben je ook wat, ben je gewoon niet zo snel, dan kan je het allemaal teruglezen in de show notes.
Zo is het.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Gijs, ik wil het even met jou hebben over het fenomeen kringloopwinkel. Want daar ben ik vandaag weer eens geweest.
Oh ja.
Ja.
Daar is veel over te zeggen.
Daar is veel over te zeggen. Bij mijn kinderen is het super populair. Want die combineren allerlei waarden. Namelijk, gek genoeg, je zou het misschien niet verwachten. Maar als je daar een oog voor hebt, modieus.
Ja.
Goedkoop en milieubewust. Dus dat zijn allemaal fantastische dingen voor de jonge mens.
Zeker.
Ja. En in Amsterdam, dan weet iedereen al van nou, dat is een goede kringloopwinkel of dat is niet een goede kringloopwinkel. En dan gaan dan allemaal mensen, die storten zich daar al op en die halen de pareltjes eruit. Maar ja, hier in een klein dorpje in Limburg, Gijs, daar weet natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal een mer à bois voor die
voor de echte parelduiker.
Ja, voor de echte, precies. Ja. Dus wij gingen dus eerst. Dat doe je sowieso, dat hoor je te doen. Op Pasen ging ik met Nathalie naar het tuincentrum. Zij staat nu dat hele bos weer vol te planten met van alles. En wij lieten dus de jongste dochter even achter in die kringloopwinkel. Daartoe waren wij, denk ik, na 40 minuten waren wij daar ook. Toen ging ik voor de vorm ook een beetje rondkijken. Of tenminste voor de vorm, ik ging ook wel echt rondkijken. Maar ik kan net gewoon, ik moet eerlijk zeggen, Gijs, er hangt een bepaalde geur.
Ja, dan wil je niks. Dat is helemaal niet om wil je niks lelijks mee zeggen.
Nee, ik heb niks lelijks mee zeggen.
Ja, maar dat is die geur die ook in tweedehands klerenwinkels hangt, hè?
Ja, maar dus de kringloopwinkel is dus in dit geval ook een tweedehands... Want daar gaat het dus
weet
om,
ik. Is ook een tweedehands klerenwinkel. Ja, maar altijd dus met een bak met LP's, met een heleboel glazen erop, met gekke afbeeldingjes.
Precies.
Eindeloos veel koffiekopjes, antieke eikenhouten dressoirkasten. Ja, dat hele terrein wordt
beplanten. Het is wel zo, Gijs. Nathalie zei nog, je zou maar nu je een nieuw... huisje moeten inrichten. Want dat kan echt prima. Alles is daar. Dat is echt...
Oh, maar ze zei het van je zou maar als in...
Als iets positiefs.
Normaal zeg je je zou maar een lange wandeling door de regen moeten maken.
Oh, ja, precies. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, misschien zei ze het in de Engels. Vertaal ik het dan gebrekkig? Nou, ik weet het niet meer. Maar zoiets.
Lost in translation. Zij kreeg gewoon zin om weer een nieuw huisje in te richten. Nou, toen ze in die kringloopwinkel was.
Jouw vrouw, mijn vrouw.
Ja, hebben dat altijd.
Altijd zin om een nieuw huisje
in te richten. Daar kan je ze 's nachts wakker voor maken.
Ja, ja, maar als je dus geen nieuw huisje in te richten hebt, dan is het best lastig. Ik ga dan ook altijd wel. Ik kan me voorstellen dat er plaatsen in Nederland zijn waar wat er dus voor de parelduikers, bijvoorbeeld goede platenbakken zijn. Dat zou kunnen.
Ja.
Dat je ergens dat er ergens buiten Amsterdam of buiten Rotterdam ook plekken zijn met goede platenbak waarvan mensen zelf niet weten wat geweldig is. Dat is hier niet het geval. Nou, er is wel wat in de bak klassiek, oké. Maar verder is bijna alles Duits.
Ja.
En een soort James Last.
Ja, ja,
nou,
ja.
Dat is echt allemaal. Daar ben je dan ook snel op uitgekeken. Boekenvoorraad is ook niks. En waarschijnlijk kan je dus nog wat. Maar het is. Ik wil. Ja, nee. Ik,
hey, en Teun, word jij nou vrolijk of word jij nou somber van de kringloopwinkel?
Ik word er toch eigenlijk wel. Ja, maar ik word er somber van. Maar ik word ook een beetje toch natuurlijk. Uiteindelijk word je altijd somber van je eigen gebreken, hè?
Ja, zeker. Ja. Ik vind eigenlijk de kringloopwinkel een beetje als het leven zelf. Omdat je toch altijd, je ziet zo'n kringloopwinkel.
Ja.
En zeker, ik ben ook eens in een Limburgse kringloopwinkel geweest. En die was zo heel groot van formaat.
Ja.
Echt zo'n soort gebouw was het.
Ja.
En dan zie je het en denk je van, oh, wat een hoop mogelijkheden. Je wordt toch helemaal lekker gemaakt bij het idee dat je vast vondsten gaat doen waar je nog je hele leven plezier van gaat hebben.
Ja.
En dan sta je daar.
Ja.
En dan ga je langs al die vitrines.
Ja.
Of vitrines, ja, die kasten met zooi daarin.
Ja.
En langzaam maar zeker verwelkt gewoon het hele idee dat je gaat slagen.
De moed zakt in de schoenen.
De moed zak je in de schoenen. Ja. Je krijgt al die oude zooi. Je neus raakt inderdaad doordrongen van die geur.
Ja.
En je weet gewoon dat je waarschijnlijk toch wel wat gaat kopen. Maar dat het... Ja, dat je het dan toch als ballast achter je aan zal slepen de rest van je leven. Ja,
ik dacht namelijk dat je de kant op wilde van, nou, mensen kopen dingen.
Mm-hmm.
Die zijn daar blij mee.
Mm-hmm.
En uiteindelijk wordt het toch ook weer gewoon een hoop rommel in een kringloopwinkel.
Daar wilde ik niet heen, maar daar kan ik ook heen.
Ja.
Dat je gewoon mijn hele huisraad...
Al die spullen
zou je nu in een kringloop kunnen zetten. En dan zou het gewoon ontzielde rotzooi zijn bij elkaar.
Ja.
Ja.
Maar ja, god, dus mijn dochter is dus wel een parelduiker en die haalt het er dan uit.
Wat heeft ze dan gevonden? Ja, ik heb ooit
in een... kleren gewoon.
Ik heb ooit in een Limburgse kringloopwinkel... misschien heeft Aaf ze gevonden, dat zou ook kunnen. Soort twee hele kleine standbeeldjes van Nick en Simon gevonden.
Ja, dat bedoel ik
Dat zie ik als een van de grote vondsten. Hey, en wat doe jij dan? Want ik zie me jou echt... Net zoals eigenlijk net dat muziek uitzoeken in de auto. Ik zie me jou helemaal niet voor me in een kringloopwinkel.
Oh, zag je me niet voor je met het muziek uitzoeken in de auto? Hield je behoorlijk verborgen eigenlijk.
Ja, maar behalve dat ik zei, oh ja, Paul Simon radio aanzetten. Dat vind ik echt wat voor jou.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, het is gewoon dit eigenlijk een soort... Een soort wandelende narcolepsie komt er eigenlijk over mij. Dat ik denk van, ik wil wel even aandachtig kijken, maar al snel, ik zie gewoon in het grote geheel, dan zie ik niet meer de details. Dus ik zie dan eigenlijk inderdaad alleen maar oude rommel.
Ja.
En,
zoals het leven, hè? Dat je ineens alleen maar de nietigheid en de onzinnigheid van het leven ziet.
En je hebt dus, ik heb daar wel eens gewoon online bekeken. Dan heb je bijvoorbeeld tweedehands winkels. Maar die zijn dan gewoon best wel duur. Dus dan hebben ze... Dan hebben ze bijvoorbeeld pakken of jasjes. En die hangen ze dan allemaal netjes naast elkaar.
Ja.
En dat is allemaal al een keer gewassen en gestreken. En dan denk ik, dat spreekt me dan wel aan. Dat ik denk van, iemand heeft het al gedaan. Oké, dan betaal ik maar te veel. Maar dat is natuurlijk ook. Maar dat vind ik gelijk dan ook weer heel decadent van mezelf.
Ja, dan heb je zo'n heel rek met Adidas trainingjasjes bijvoorbeeld. Ja, precies. En dan kan je er daar eentje uitzoeken.
Ja,
maar die kost dan wel €65. Ja, dus ben je wel duurzaam.
Ja.
Ja, ja, maar om hier in een berg kleren van dode bejaarde Limburgers te gaan graaien op zoek naar een Adidas trainingsjasje, dat gaat je te ver.
Terwijl ik denk dat voor heel veel mensen, mijn dochters in Kluis, dat juist ook, dus los van hoeveel het
dan kost, maar het ook dat is de sport.
Ja.
Hey, en het eind van het liedje was dat jullie... het pand verlieten.
Het eind van het liedje net zoals zo'n man die altijd op zo'n bankje in zijn telefoon zit te kijken, ben ik gewoon naar de bakker /koffiesalon gegaan.
Ja.
En ben ik daar gewoon in mijn eentje een cappuccino gaan drinken.
Oh, wat goed.
Ja, ja.
Dat is toch uiteindelijk altijd de beste oplossing voor alles.
Ja, hè?
Dat je gewoon in je eentje een cappuccino gaat drinken.
Ja, heerlijk.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun?
Ja?
Even alle gekheid op een stokje. Ik wil je even meenemen naar een geweldig museum. De Pont in Tilburg. Dat ken je toch?
Dat is een schitterend museum, ja.
Dat is echt een schitterend museum. Ja, ik heb zelf ooit meegedaan aan de slimste mens. Jaren en jaren geleden. Ik was nog zo jong en naïef. Het was de vraag, wat is het moderne kunstmuseum in Tilburg? Ik wist van toen te nog blazen. Ik zei, ik weet het niet. Dat bleek de Pont in Tilburg. En sindsdien heeft het een speciaal plekje in mijn hart en in mijn hoofd. als ik in de buurt ben, ga ik er altijd eventjes heen.
Dus je leert van je fouten, Gijs.
Ik leer van mijn fouten en ik word altijd verrast door mijn eigen fout. Want het is nu echt een heel belangrijk ding voor mij geworden. Het Pondmuseum in Tilburg. En ik wil het nu even met je hebben over een waanzinnige tentoonstelling die daar te bewonderen is.
Ja.
Namelijk In the Mist of It All, ja. Above Frontiers, van de hedendaagse Franse kunstenaar Laure Prouveau.
Laure Prouveau, ja Gijs, dat is echt iets bijzonders hoor. Want ja. Laure Prouveau heeft in de Pont een wonderbaarlijke en dromerige tentoonstelling gecreëerd. En de standaard, en dat is voor mij ook echt de standaard, bekroont het al met 5 sterren. Dat doet ze
vijf?
Vijf?
Dat is bijna nooit in de standaard.
Nee, de standaard is, die zijn zo streng. Maar die zeggen Laure Prouveau, 5 sterren gewoon.
Ja, Tuin, het lastige is nu...
Ja.
Ik wil heel graag die tentoonstelling omschrijven. Maar dat is heel erg moeilijk. We gaan toch een poging doen. Oké, stel je voor, je bent bezoeker.
Ja.
Je stapt een donkere ruimte binnen.
Ja.
En een dystopisch vervuild landschap strekt zich voor je uit.
Ja, ja.
Heb je het beeld?
Ik heb het beeld, ja.
Ja?
Ja.
Nou, en dit beeld, Teun, wordt ook nog eens versterkt.
Dus het is donker, dystopisch en vervuild. Ja?
Ja, het is donker, dystopisch en vervuild.
Ja.
En dit is al een heftig beeld.
Zeker.
Maar dit werd ook nog eens versterkt door hypnotiserende muziek. En denk ook aan het gezang van een kinderkoor hierbij. Maar een beetje zo dreigend.
Ja. Oef, nou ja, ik vind het inderdaad, het klinkt beklemmend. En dan, Gijs, dan staat er een metershoog videoscherm in de ruimte... waar de hoofdpersoon van de tentoonstelling op te zien is. En wie is dat? De grootmoeder van de kunstenaar.
Bam.
Ja, bam. Dat is gewoon heel indrukwekkend. We gaan niet te veel verklappen, Gijs. Want dat is ook... Kijk, aan de ene kant is het moeilijk te beschrijven. Dus stel dat het iets moeilijks te beschrijven is... en dan ga je ook nog eens te veel verklappen... Dan schiet je volkomen je doel voorbij. Dat moet je dus niet doen. Je moet het gewoon ervaren.
Ja. Ja. Nee, dat is namelijk, kijk, als dit nou de zoveelste overzichtsentoon zou zijn van, weet ik veel, welke oude witte man, Picasso of Monet, Karel Appel, dan zou je zeggen van, oké, er hangen een heleboel schilderijen, je gaat ze één voor één af en op het eind ga je naar buiten. Maar dit is echt
een beetje geweest, vind ik.
Die tijd is een beetje voorbij en dat weten ze bij de Pont ook. Dit is echt een ervaring, je komt verbluft uit deze tentoonstelling.
Nou, dat kan je zeggen.
Want het is overduidelijk dat Laure Prouveau actuele onderwerpen als klimaatverandering wil aanhalen.
Nou,
dat spreek je al heel... Want die haal je ook steeds aan, toch? Ja, dat soort actuele onderwerpen.
Ja, absoluut waar.
Dat kan je ook niet genoeg aanhalen. Ja. Maar het goede van Laure Prouveau is... en daarin onderscheidt ze zich echt van jou... is dat het bij haar licht en dromerig blijft.
Dat is bij mij niet zo.
Nee. Zwaar en fel realistisch.
Ja, klopt.
En bij Laure Prouveau is het licht en dromerig. Als bezoeker laat je je meevoeren langs glazen vogels... een fontein van vissen die elkaar oneindig water in de bek spuiten... een mistige ruimte met een enorme wolk... en mobiel, meervoud, van glinsterend afval.
Wauw. Ja, nou, ik bedoel, jij roept nu gewoon wat beelden op. Maar je moet het, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Gijs. Je moet het gewoon ervaren.
Ja.
En los van deze tentoonstelling is de Pont, ik zei een voormalig fabriek, maar het is een voormalige wolspinnerij.
Dat was vroeger een soort fabriek.
Ja, precies. Ja. Dat is eigenlijk een soort, om in de taal van Laure Prouveau te zeggen, een fabriek avant la lettre.
Oui.
Een geweldig museum, Gijs, met collectie van internationale kwaliteit. Je moet wel heel jong geweest zijn toen bij de slimste mensen dat je dat niet wist. Een prachtige weelderige tuin en, dat vind ik ook heel erg belangrijk, Gijs, een fijn café.
Ja.
Een prachtige collectie die als inspiratie dient, Gijs. Niet voor, dus de standaard geeft ze 5 sterren, maar dit museum was zelf een inspiratie voor de Tate Modern in Londen.
Ja. Ja, het is die locatie. Ze zijn bij de Tate Modern bij de Pont gaan kijken.
Ja.
En ze dachten, wat is dit? Zoiets gaan we ook. Toen zijn ze ook in een oude fabriek gaan zitten.
Ja.
En hebben ze daar al die schilderijen opgehangen. Ik vind minder dan de Pont zelf, Tate Modern. Ik vind het café van de Pont ook beter en de weelderige tuin. Maar je ziet duidelijk dat Tate op de Pont is geïnspireerd. En dat in Tilburg, Teun. Het is iets ongelooflijks.
Gijs, kunnen onze luisteraars nog iets bieden?
Teun. Ik wou je net gaan zeggen, Laure Prouveau.
Ja.
Onze luisteraars kunnen met korting naar deze onvergetelijke tentoonstelling. Ga naar depont.nl/teunengijs.
Ja.
En ontvang met de code Teun en Gijs. Ja, het is weer ongelooflijk. Het tweede kaartje gratis. En de code is geldig tot en met 30 april. Ja, dus je kan gewoon met een vriend of een vriendin of wie dan ook.
Ik zou zeggen, hey, koop jij een kaartje voor het Philharmonisch, Rotterdams Philharmonisch, koop ik een kaartje voor de Pont. En dan hebben we, maken we samen een geweldig uitje van.
Fantastisch.
Hallo jongens.
Hallo mam. Hallo mam. Waar kom je nou net vandaan?
Ik kom net vandaan van een openbaar interview wat ik heb gehouden met...
Ach jezus, houdt het dan nooit eens op met die openbare interviews?
Nooit op. Met de filmproducent Pieter van Huistee.
Hey.
Voor wie Johan van der Keuken, de vader van Teun, de grootste filmmaker ever is.
Oh, hij vond Johan van der Keuken de grootste filmmaker ever. Oei, ja. Dat is even een slag in je gezicht, hè, Teun?
Nee hoor, ik zou ook geen grotere weten te noemen. Ja.
Maar en waarom vond hij dat?
Dat weet ik niet, maar dat zei hij in een ander interview.
Oké. Okay.
Zijn rolmodel in de documentaire wereld is.
Je had je weer eens goed voorbereid.
Nou, ik heb me voorbereid.
Maar Gijs, wij hebben vorige keer eventjes erover gehad, Gijs, dat dankzij Pieter, mijn vader, mijn ouders, eigenlijk nog een paar jaar wel nog wat geld hebben verdiend.
Ja, ja. Want hij kwam op de valreep nog eventjes de boel zakelijk ook een keertje goed regelen, toch?
Ja, precies.
In plaats van altijd maar blij zijn met elke grijpstuiver die de VPRO je toewerpt.
Ja.
Maar dat heeft hij dan toch wel knap gedaan.
Zeker, ja.
Was hij toen eigenlijk nog heel jong?
Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ja, het rare is, Gijs, dat ik...
Dat weten we allemaal
niet. Kijk, ik weet echt niet meer. Ik kan me niet meer bedenken hoe oud ook bijvoorbeeld die mensen waren die zeg maar voor ons heel oud waren toen wij op de VPRO-redactie werkten. Die zijn waarschijnlijk, waren die allemaal jonger dan wij nu.
Ja, die waren waarschijnlijk 43 of zo.
Ja, ja. Dus dat is allemaal helemaal niet te overzien.
Het is eigenlijk net zoals in Tom en Jerry. Daar heb je toch altijd zo'n soort het bazinnetje van Tom... En die ronde, dat is gewoon een vrouw op pantoffels met een schort aan. En eigenlijk is het zo, als je jong bent, is iedereen boven de 40, is gewoon een uniform, stokoud iemand.
Als terminaal iemand, ja.
Terminaal, niet ter zake doend ook per se.
Ja, precies.
Ook het liefst uit de weg te ruimend. Maar goed, dan is het inderdaad, of iemand dan 41 is of 66, dat...
Maakt echt niks uit.
Geen flauw benul, hè? Nee.
Maar Pieter, die was dus. Die was toen dus eigenlijk. Die werkte nog. Die was toen net gestopt bij Harry de Winter.
Ja.
Ja.
En die ging toen beginnen. Is eerst een keer meegelopen met een film met mijn vader. En, en dat werd toen meteen echt een grote vriendschap. En ook dus een groot creatief.
Ja.
Creatieve liefde.
Creatief zakelijke liefde.
Nou, hij heeft nu ook een prachtige film zelf gemaakt. Naar aanleiding van de geschiedenis van zijn moeder. Over, daar hebben we Pink.
Ja.
Over de geschiedenis van zijn moeder in de Jappenkamp. Allemaal vrouwen geïnterviewd die daarin hebben gezeten. Of hun ouders. Heel mooi.
Is dat de eerste film die hij zelf maakt?
Nee.
Heeft inmiddels een hele ris op zijn naam staan?
Nee, hij is beter meer met Hedy Honigman en zo, producent.
Ja.
Hij heeft ook wel een paar films zelf gemaakt.
Oké.
Oké, jongens.
Wou je afronden? Dacht het niet, hoor.
Nou, en jullie hebben misschien... Nou. Val ik midden in een praatstoel van jullie? Of,
ja.
Oh, ja.
Sort of.
Oké.
Okay. Nou. Sort of. Hey, mam, ik was vorige week de gast in Op 1 te praten over mijn Matthäus podcast. Heb je het gezien of niet?
Ja.
Wat vond je ervan?
Ik vond dat je, ik begreep heel goed dat je zei dat je er zo 1, 2, 3 niet een pasklare reactie op had, op dat ingewikkelde probleem.
Ja, dat is natuurlijk altijd lastig dat je altijd wel 1, 2, 3 pasklare reacties op alles moet hebben.
Ja, dat is
in dat soort programma's.
Ja, ik hoor dat je, dat zei iemand tegen mij vandaag, dat je nog een hoop bagger over je heen gekregen.
Ja.
Ja,
zeker, maar dat is op zich de
Wacht even, mensen weten misschien niet waar dit
over gaat. Ik zal even uitleggen waar het over gaat. Ik zat bij Op 1 om samen met Thomas Olijmans te praten over de podcast die we samen met Thomas Jonker hebben gemaakt over de Matthäus Passion. Maar goed, het probleem is dat je dan de hele avond aan tafel zit van zo'n talkshow. Ja, Teun, dat is voor jou dagelijkse kost en gesneden koek. Maar voor mij is dat toch altijd weer een intimiderende ervaring. En toen zaten daar Mirjam Bikker, voor wie ik toch weer allerlei ChristenUnie zwakte voelde.
Ja.
En Dylan Jezilgus, voor wie ik geen enkele zwak voel. Die zaten daar met z'n tweeën, ja, helemaal in gevechtshouding, omdat ze samen een, ja, wat hadden ze, een hoe noem je dat? Een brief.
Manifest.
Manifest is het beste woord, hadden geschreven om het verstoren van het concert van Lenny Koer ten strengste te veroordelen en ook eigenlijk tot antisemitisme te bestempelen of het antisemitisme te noemen. En ze hadden heel dwingend aan alle politieke partijen gevraagd om dat te ondertekenen. En alleen Denk en Forum voor Democratie waren daar niet op ingegaan. Nou, en daar zaten ze over te vertellen met heel veel stelligheid van er is een grens gepasseerd en een harde grens en dit en dat.
En toen was het
Je bent zelf Joods.
Ja.
Dan denk ik ook altijd, waar staat dat eigenlijk geregistreerd? Hoe weten we dat eigenlijk?
Is die burgerlijke stand gewoon nog steeds zo goed op orde dan?
Nou, ze weten dat je uit mij gekomen bent.
Er wordt beweerd dat ik uit jou gekomen ben. Dat hele Joods zijn, tenzij je religieus bent, is natuurlijk ook maar een soort heel rekkelijk begrip, hè? Maar goed,
opgaan.
Wat zeg je?
Laten we dat pad van de rassenwetten nu maar even niet opgaan.
Nee, maar goed, dus dan moest ik dan moest ik Joods zijn, dan moest ik daar dan op reageren. Ja, en ik vind het zo ontzettend lastig, omdat ik bedoel, dit punt heb ik nu al heel vaak gemaakt. Maar goed, ik zal het dan nog één keertje maken. Dat natuurlijk heel legitiem is en goed om je tegen, of tenminste, het is heel legitiem als je dat vindt om je tegen het oorlogsbeleid van Israël uit te spreken. Alleen kom je dan onmiddellijk in een schaar je in een groep andere mensen die zich daartegen uitspreken, die dat heel vaak met hele zuivere motieven doen. Maar hele andere kant van diezelfde groep zitten mensen die vinden dat de hele staat Israël opgeheven moet worden. En er zitten ook, denk ik, rechtgeaarde antisemieten tussen, ofwel de ouderwetse antisemiet.
En mensen die vinden die iedereen die Joods is, mag aanspreken op het beleid van Israël.
Ja.
Ja, dat.
Komen er dan alleen maar clichés uit je in je paniek dat je opeens iets moet zeggen? En daar geneer je natuurlijk ook toch voor.
Ja, nou ja, iets anders dan clichés is er niet over te zeggen. Alleen je voelt gewoon dat elke vorm van nuance eigenlijk een soort provocatie is aan die tafel. En op Twitter blijkt ook elke vorm van nuance meteen tot heel veel woede te leiden. Wat vind jij er nou van, man?
Nou, ik vond, toen je het zei, dacht ik zou ook bij God niet weten wat ik nu zou moeten zeggen. Nou zegt dat ook niks, maar toen ik hoorde dat daar weer zo ongelooflijk op gereageerd was, ja, dat vind ik bespottelijk gewoon.
Dat is de wereld van Twitter. Dan schrijft Wiert Duk er één tweet over. En die krijgt dan gewoon 500 reacties waarin ik voor van alles wordt uitgemaakt. Maar goed, dat is ook gewoon een beetje, ja,
ik had van
ook
de
week, een beetje het cliché.
Van de week een gesprek met een hele, vind ik, leuke Joodse man. En toen hebben we met elkaar de hele avond zitten fantaseren over een nieuw Joods land. Alië waar nog niemand woont of zo. Een leger. Ja.
Naar Madagaskar, hè, wilde Adolf Hitler toch, geloof ik.
Ja, nee.
Joden naar Madagaskar deporteren.
Nee, maar gewoon dat alle linkse Joden, de weldenkende Joden, die weg willen uit hun land, om welke reden dan ook, die weg en die een soort Israël zoeken, daar moet gewoon een schoon land voor gevonden worden, vonden wij, vonden Job en ik.
Nou, ga maar eens op zoek naar een schoon land.
Ja. Maar het was ook meer op een verjaardag.
Ik snap het. Het was meer voor de gezelligheid.
Ja.
Maar voel jij dat verstoren van het concert van Lenny Koer als antisemitisme?
Nee. Nee. Maar ja, je weet dat wij in Ajax ook wel eens een verkeerd liedje meezingen. Ik voel niet zo.
Ja, dat is echt iets totaal anders. Dat heeft hier helemaal niks mee te maken.
In bepaalde kringen ook als antisemitisme gezien, hoor.
Nee. Sowieso zingen we dan voor de Joden, want we zijn voor Ajax. Maar dat wordt meer als ongepast ervaren dan als antisemitisch.
Nou, ik vind het verstoren van het concert van... dat is het ingewikkelde met die hele kwestie, dat inderdaad antisemitisme en anti-Israëlische politiek en handelen worden volkomen door elkaar gehaald, vind ik. En ik heb zelf, maar goed, ik kreeg ook weer een mailtje of een appje nu van allemaal Palestijnse, pro-Palestijnse leuzen in de Beethovenstraat op ramen. Heb je die gezien?
Nee.
Ook weer van Palestine, dit en dat.
We'll be free. Maar from the river to the sea?
Wel in de Beethovenstraat. En dan vind ik het wel weer heel erg provocerend.
Van de Beethovenstraat blijven ze af.
Ja. Onze benen. Ja.
Met hun rotvingers.
Ja.
Ja, maar snap je? Dus,
ja, ik vind de uithoeken van dat pro-Palestijnse protest heel onprettig. Behalve, ja. Dus, en behalve dat er ook natuurlijk hele deugdzame en goede hoeken zijn. Ja, goed, het is wel ingewikkeld. Wat zeg je, man?
Wat vindt Teun?
Ik vind eigenlijk een beetje wat Gijs vindt. Het punt is dat ik heb het idee dat er sommige mensen ook gewoon een soort argument nu in handen hebben om toch bepaalde
onderbuikgevoelens.
Ja, die nu soort legitiem in te kunnen zetten. Dat gevoel heb ik vooral bij een deel van de mensen. En ik kan er ook niet verder iets heel slims over zeggen.
Maar dat moet weer goed komen. Die slinger gaat de andere kant weer een keer op.
Ja, die zal ooit de andere kant weer opgaan. Maar we weten niet waar we dan eenmaal doorheen zijn gegaan. Als hij weer eenmaal de andere kant op gaat.
Kijk, Gijs en ik hebben in ons leven de slinger nog nooit zo ver deze kant op zien gaan. Het is wat anders dan dat je gewoon een VVD-CDA-kabinet hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dit is toch wel,
dat vonden we ook al heel erg.
Vonden we vroeger heel erg.
Maar nu slaat die slinger gewoon zeg maar buiten het speelveld.
Ja.
Nou.
Maar hoe zie jij dat niet zo, Hanneke?
Ja.
Die vrouw is gewoon een rasoptimist. Optimisme krijg je er gewoon niet uit.
Levensgenieter en een rasoptimist.
Ondanks alles geloof je in de innerlijke goedheid van de mensen, man.
Dat is mijn mantra.
Ja. De meeste mensen deugen.
Nee, natuurlijk is het zo. We krijgen een heel bar guur rechtsklimaat. Maar ik denk dan dat op een gegeven moment komt men weer tot bezinning. En krijgt links weer een verhaal. Want dat hebben ze nu ook niet zo erg.
Nee, maar dat hebben ze ook niet. Omdat, zal ik maar zeggen, elk verhaal wat opgehaald wordt, wordt gewoon met hoongelag van de pestkoppen onthaald.
Ja.
En de pestkoppen zijn de bovenliggende partij momenteel.
Dat is waar.
Dus die zitten in een heel riante positie. En het is gewoon...
Met Voetbal Insight als spreekbuis.
Ja, zeker. Met Vandaag Insight als spreekbuis. Zometeen is Trump misschien weer aan de macht.
Ja.
Misschien komt er een kabinet of er komen weer verkiezingen. Nou, dan zal de PVV nog meer garen bij spinnen.
Ja. Oké.
Okay. Ja. En dan moeten al die D66 rechters natuurlijk opgeruimd worden. Of die moeten...
Ja.
Ik bedoel, dat is natuurlijk dat soort dingen. De NPO opgeheven, de culturele sector... Dit is allemaal in mijn donkerste fantasieën.
Ja,
maar het goede, mam, podcasten kan altijd.
Ja.
Ja.
We blijven
ook
gewoon
een beetje radiovrij oranje is.
Totdat we uitgeroeid zijn.
Ja. Nou, ik heb gisteren bij de Matthäus weer een aantal mensen gesproken. Die door ofwel jouw podcast over Bach, ofwel mij in de Hallo Jongens daar waren.
Leuk. Nou. Was het een mooie Matthäus?
Wel mooi.
Wel mooi. Oh,
niet de mooiste die ik
ooit... Waar was hij?
In Leiden, in de kerk.
In Leiden, oké.
Okay. Ik zat achter Martin Bosma.
Echt?
Ja, iedereen was daar. Het is echt net na Een beetje wel zo'n, zo'n Matthäus, ja.
Maar ik denk dat in Naarden komt Martin Bosma er niet in, hoor, denk ik.
Weet ik niet.
Nou, nou ik ook niet.
Komt ook Jan en Alleman van de Hoge Heer uit Den Haag erin, hoor.
Nou goed. Oké, okay, jongens. We praten volgende week verder over al deze problematiek.
Oké.
Okay. Dag, mam.
Teun en Gijs vertellen alles. Gijs.
Teun.
Pasen. Ja, ik bedoel, kijk, mensen die draaien natuurlijk eindeloos de Matthäus Passion. Heerlijk, fantastisch. Maar de Beatles, ja, die wil je ook gewoon draaien, toch?
Zeker. Bach, Beatles, Banning. De drie B's. Met die B's zit je eigenlijk altijd snor. Ja. En ook als je één B eventjes heel erg op de voorgrond plaatst, vergeet de andere B's niet.
Nee,
precies. En de B van Beatles zeker niet. Ja, Teun, je hebt zelf al over B gesproken. De plaat van Beyoncé aangehaald.
Ja.
Jullie hebben hem niet gedraaid, hè?
We hebben hem nog niet gedraaid. Jij wel?
Nee, ik wel. En? Ja, gaat wel.
Ja.
Het tweede liedje op de plaat is een cover van Blackbird. Van de Beatles. Ja. Van Paul McCartney eigenlijk. Ja. En ze zingt dat met een hele...
Een antiracisme nummer, hè?
Een antiracisme nummer, claimt Paul McCartney altijd. Nou, dat zal wel zo zijn. En ze zingt dat met een hele... Ja, wat moet je nou zeggen? Ris? Wat is het nou eigenlijk? Wat is het goede woord? Een hele rij andere zangeressen.
Ja.
Rits.
Ja, en trits zou ik dan al denken dat het dan drie zijn, toch?
Ja, dat is een rits, een hele rits. Een hele ris.
Heel gek, ja, het klinkt heel gek.
Een ris?
Nee, geen ris.
Geen ris? Nou, een hele...
Een keur
aan andere R&B-zangeressen.
Ja.
Heeft Beyoncé een cover van Blackbird opgenomen. En het ding is dat ze qua instrumentatie heeft ze exact het origineel gevolgd. Dus je hoort iemand gitaar spelen en je zou denken dat het gewoon Paul McCartney is. En zelfs die metronoom, hè, die je hoort tikken in Blackbird, ook die hoor je in deze versie.
Hij stampt toch met zijn voet of niet?
Nee, er is een filmpje dat je met zijn voet ziet, maar het is een metronoom die je hoort. Nou, die hoor je ook op deze versie. Dus eigenlijk het enige wat anders is dat niet Paul McCartney het zingt, maar Beyoncé met die keur aan R&B zangeressen. En ja, ik vind het werk. Ik denk van ja, mooier dan Paul McCartney wordt het gewoon niet. En ze gaan allemaal zo zingen met die keeltjes. Een beetje
canto.
Overdreven. Ja, dat R&B zingen. Ja, ik vind het eigenlijk een afval.
Ja, niet nodig.
En niet nodig. Nee. En ik denk van oké, een cover is prima, maar doe er dan echt iets mee. En ga het niet gewoon exact hetzelfde doen.
Nou, dan gaan we dat niet
veel aanstellen.
Gaan we dat niet draaien.
Wat zeg je?
Gaan we dat niet draaien?
Jawel, dat is toch mijn Beatles tip.
Maar dan van Paul McCartney zelf?
Nee, van deze. Nee. Maar Teun, dat is heel erg van nu. Hè? Het is de grootste popster van nu.
Ja.
Die zet als tweede liedje op haar nieuwe plaat zet ze een cover van de Beatles.
Maar je vindt het afval?
Ik vind het afval. Maar ja, heel veel mensen vinden het ook weer schitterend. Hè? Of een prachtig eerbetoon. Dus ik vind ook dat onze luisteraars het recht hebben om het zelf te beoordelen.
Maar kan je dan die van Paul er ook bij zetten of niet?
Ik zal die van Paul er ook bij zetten. En dan kan je lekker naar elkaar draaien. Mag iedereen kiezen wie het mooist vindt. En reageer, dames en heren. Laat even op de Insta weten wat jullie ervan vinden. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ik vind dat ze dan ook wel eerst die van Paul moeten draaien. Want als ze eerst die van Beyoncé denken, denk ze van ja, wat voegt die van Paul nou toe?
Ik denk dat... Ja. Ze zullen toch wel weten dat die van Paul er eerder was.
Ja, nou ja.
Ja ik zit bij aflevering 163. Ik neem aan dat ik mijn luisteraars nu toch wel zo heb opgevoed. Dat ze weten dat Blackbird van de Beatles is.
Ja.
Nou, en van Paul.
Ja, ik hoop het ook. Oké, dus dat is je Beatles tip.
Het is trouwens een soort akkoordending van Bach. Hè, wat hij naspeelt daar. En waar hij toen op is gaan improviseren. Over de drie B's gesproken.
Ja.
Harry Banning heeft er voor zover ik weet niks mee te maken.
Die heeft ook geen eigen versie gemaakt.
Nee, Harry Banning hield niet zo van de Beatles.
Hey.
Die liet zich altijd vrij laatdunkend uit over de Beatles.
Ja, vond hij niet zo goed.
Nou, niet zo. Hij was er niet kapot van. Maar ik wou dat ik daar nog eens even een goede discussie met hem over zou kunnen voeren. Kan helaas niet. Wat ik wel kan doen is Beyoncé de Beatles tip van deze week maken.
En Paul.
Nou, Teun. En dat was dan weer aflevering 100. 63 volgens mij van Teun en Gijs vertellen alles. Jezus. Hart en Zal van de podcast, al 163 afleveringen lang. Guusje de Vries. Muzikale omlijsting, ook al 163 afleveringen lang. Jan en Kees Groenteman.
Vocale Kiki Jaski.
Als je wil adverteren, ga dan naar de website meervandit.nl en druk op die stralende adverteersbutton. En dan word je vanzelf naar binnen geleid. Ja. Eigenlijk.
Heerlijk.
En ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week.
Teun en Gijs vertellen alles.
Meer van dit.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.